Dit is Peter Juda met het Radio Nieuws. Het hoofdkantoor van de Belgische mediagroep DPG is ontruimd na een dreiging met een aanslag. Een onbekend commando zou volgens de krant Het Laatste Nieuws hebben gedreigd het kantoor op te blazen. Voor het gebouw bij het station van Antwerpen staan zwaar bewapende politieeenheden. Er wordt ook vanwege de terreurdreiging van de gezochte militair Jurgen Konings geen enkel risico genomen. Tot DPG, vroeger de persgroep, behoren onder meer het AD en de Volkskrant en de Vlaamse tv-zender VTM. Op Schiphol heeft de marechaussee een partij van ruim 3000 kilo cocaïne ontdekt. Die zat verstopt in 5 dozen met bloemen afkomstig uit de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. De dozen voelden wat zwaarder aan dan normaal. Niemand is nog aangehouden. Volgens een woordvoerder is de drugsvangst voor een luchthaven behoorlijk groot. Begin maart werd op Maastricht Airport 100 kilo coke onderschept. Wit-Rusland zegt dat het Ryanair-toestel gisteren moest landen in Minsk vanwege een dreiging door Hamas. Op de luchthaven werd vanmiddag een brief van Hamas voorgelezen waarin wordt gedreigd met een bom aan boord van het toestel vanwege de Israëlische agressie. Na de landing werd het gevluchte oppositielid Protasevich gearresteerd. Er bleek geen bom aan boord. Na felle kritiek uit onder meer Vilnius, waar het vliegtuig naar op weg was, heeft Wit-Rusland de ambassadeur van Litouwen uitgewezen. China draait de rijkste man van het land, miljardair Jack Ma, verder de duimschroeven aan. Hij moet aftreden als baas van de Wuhan Universiteit, die door hem is opgericht. Eerder werd de elite-universiteit al verboden nog nieuwe studenten aan te nemen. Jack Ma, die de grootste webwinkel ter wereld, Alibaba, oprichtte, leek enige tijd van de aardbodem verdwenen na het uiten van kritiek op Chinese staatsbanken en toezichthouders. Ook daarna is hij niet meer in het openbaar gezien. Het weer verspreidde buien, in het zuiden ook met onweer, hagel en veel neerslag, bij een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Komende nacht wordt het land inwaarts droog en koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het radionieuws.
Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu verhalen uit de vallei.
Goedenavond luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Verhalen in de Vallei. Het is 24 mei, 8 uur en we gaan lekker luisteren naar Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's a cancer.
We can't start a fight.
Pretty Woman. Nou, we gaan beginnen met de flashback. Wat gebeurde er in het verleden op deze datum? In 1553 is Prins Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd, geboren. Net als Jan Vertonghen, de Belgische voetballer, in 1987. En in algemene nieuws is op deze dag, in 2004, was de trouwdag van Prins Friso en Mabel Wisse-Smits. En dit was ook het moment dat Friso geen lid meer was van het Koninklijk Huis. En in 1990 werd de ruimtescoop Hubble gelanceerd door de Space Shuttle Discovery. Een flinke gebeurtenis natuurlijk. In Veenendaal was 21 mei op de A30, de verbinding de A12, A30, was een grote file bij Ede. Door een ongeluk bij knooppunt Maardenbroek was de A12 richting Arnhem een tijdje dicht. In dit stuk snelweg tijdelijk dicht geweest. Het zorgde voor veel files rondom knooppunt Maandenbroek. En door het ongeluk lag er volgens de ANWB veel rotzooi op de weg. En dit moest eerst worden opgeruimd als volgens de weg weer open kon. En aan het begin van de vrijdagmiddagspits ontstonden er dus veel files op de A12. Dus dat was de reden dat het daar allemaal een beetje vast stond op dat moment. En gaan we nu luisteren naar Omarmen van Bluff.
Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. En ik weet niet hoe het komt dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Lief, ga dan mee en omarm me. Hoogstens met een wil. En het voelt alsof ik weet waar ik heen ga. En het leidt me in het donker. En het spot met mijn verstand. Hier sta ik met een uitgestoken hand. Thank you.
words had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me, in all my dark despair. And then she looked right through me, as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly.
Aanrijding op het spoor bij de Schalm in Renswoude. Vanavond is een ongeval plaatsgevonden. Op de Schalm bij Renswoude. In een fietser is in botsing gekomen met een passerende trein. De traumahelikopter met een mobiel medisch team is opgeroepen. Slachtoffer is na stabilisatie met spoed per ambulance overgebracht naar het UMC in Utrecht. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. Er rijden nu door de aanrijding geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. En inwoners met een roze pasje, in artikel van In de buurt Veenendaal, blijkt dat er heel veel mensen in Veenendaal een rijbewijs hebben. Want hoeveel procent van de Veenendalers heeft een rijbewijs? De Veenendalers, Renswoudenaren, et cetera. Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat 82,1% van de Veenendalers boven 17 een rijbewijs heeft. En dat is erg veel. Maar Renswoude die heeft 91,1% van de inwoners boven de 17 een rijbewijs. En dat zit in de top 3 van Nederland. Dus Renswoude is een van de meest rijklare gemeentes van Nederland. Het blijkt dat vooral in de grote steden verbazend weinig mensen een rijbewijs hebben. Daar is zo'n 63% in Amsterdam en Rotterdam waar ze geen rijbewijs hebben. Dat is erg veel, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het OV, bereidheid, etc. Maar het is een erg interessant artikel wat u ook kan lezen op In de Buurt Veenendaal, waar u kan zien per gemeente hoeveel mensen en welk percentage van de bevolking een rijbewijs heeft. Dus erg interessant om even te kijken. En wat ook interessant is, is dat in Scherpenzeel glasregels aangelegd door de KPN. Nou, de KPN is deze week gestart met de aanleg van glasvezel. Dinsdag 18 mei ging de eerste schop in de grond bij de Eikenlaan. En op dat officiële moment werd ook verzorgd door wethouder Gerard van Delen en regiodirecteur KPN Jeroen van der Jacht. In totaal wordt er in Scherpenzeel 45 kilometer gegraven en gaat er 267 kilometer buis en 408 kilometer glasvezel kabel de grond in. En er worden dus ook 4000 glasvezel aansluitingen gerealiseerd. Dus dat is fijn, dan krijgen ze ook snel internet in Scherpenzeel. En in Woudenberg is een overleden persoon in een hotel gevonden. Afgelopen maandag, rond een uur of 4:30 aan de Stationsweg Oost in Woudenberg, is die persoon aangetroffen. De politie is meteen een onderzoek gestart om de toedracht duidelijk te krijgen. En daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. En dan gaan we nu luisteren naar Harder Dan Ik Hebben Kan van Bluff. Hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Time.
hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went. Ik heb het geprobeerd, maar hoe ik het ook went of keer, een huis beschermt niet meer. Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan. Je buien zijn de wolk aan een hemelsblauw. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Je ogen blijven grijs, ontkennen elke kleur. Het is alsof hier niemand woont, alsof er niets gebeurt. Regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan.
Harder dan ik hebben kan, van Bluff. We gaan het deze uitzending ook hebben over de Tweede Wereldoorlog. We hebben hele mooie verhalen gevonden over hoe dat nou ging in die tijd. En dus beginnen we met, nou ja, de oorlog en de evacuatie. Hoe dat gegaan is. Hele mooie verhalen van het gemeentearchief Veenendaal. Die zijn ook gewoon voor u te vinden bij het stukje verhalen. Daar kan u heerlijke verhalen vinden en die ga ik u vertellen over alle interessante dingen over het begin van de oorlog. Op 10 mei 1940 om 4 uur 's ochtends zijn de eerste vliegtuigen hoorbaar boven Veenendaal. Al gauw is het duidelijk dat de oorlog nu echt begonnen is. Omdat Veenendaal in de Gerbelinie ligt, moet de bevolking geëvacueerd worden. Nu moet blijken hoe de maandenlange voorbereiding werkt. De Veenendalers krijgen opdracht om wat spullen in te pakken en eten voor één dag mee te nemen. Te voet vertrekken ze dan naar Elst, waar ze aan boord zullen gaan van schepen die hen verder naar het westen zullen brengen. Wie te ziek is of te oud is om te lopen, wordt met de auto gebracht. Om 1 uur begint de evacuatie. Met een tempo van 1 wijk per uur gaan de Veenendalers op pad. Maar al gauw blijkt dat dit veel te langzaam gaat. Het tempo wordt opgevoerd, maar daardoor begint de strakke organisatie in de soep te lopen. Het is een lange tocht, Trier voor degenen die aan het einde van de Kerkenwijk wonen. En een gouden dubbele voor mensen die vanaf de andere kant van Veendaal komen. Groepen raken door elkaar. Gezinnen raken elkaar kwijt. De inscheping in Elst ontgaat al gauw in een chaos. Vooral als de inwoners van dorpen aan de overkant van de rivier oversteken. En zich aansluiten bij de Veenendalers. Om nog zoveel mogelijk mensen weg te krijgen, geeft de burgemeester toestemming om de planning los te laten. Zoveel mogelijk mensen worden ingescheept en vertrekken richting het westen. Niet iedereen kan met de schepen mee. Zo'n 3000 mensen blijven achter in Elst en vertrekken de volgende dag met de trein. Ondertussen worden in Veendal huizen en andere gebouwen in brand gestoken, om het schrootveld vrij te maken. In de avond levert dat een onheilspellend gezicht op. De inwoners die dan vertrekken zien Veendal achter zich branden. Op de schepen is de situatie slecht. De schepen zijn vol, de sanitaire voorzieningen bestaan uit één emmer, achter een gordijntje en er is nauwelijks medische hulp. In de nacht krijgen de kapiteins de opdracht te stoppen, omdat het zeker is of ze wel veilig door kunnen varen naar het westen. De volgende dag mogen de eerste mensen van boord. Ze krijgen onderdak in Jutpaas. Dit dorp moet op 12 mei echter ook evacueren. De andere Veenendalers mogen niet van boord, maar mogen ook niet verder. Op 12 mei krijgen ze toestemming om toch van boord te gaan. Ze vinden onderdak in Bergambacht, Ammerstol, Stolwijk, Haastrecht en nog veel andere plaatsen in de omgeving. Vanaf 17 mei, na de capitulatie, mogen de eerste mensen weer naar huis. Onderweg zien ze sporen van het oorlogsgeweld. Maar in Veendal is niet gevochten. Wel zijn er 130 huizen in vlammen opgegaan en is er geplunderd. De neergehaalde vliegtuigen zijn een bezienswaardigheid. Na mei 1940 proberen de Veenendalers het dagelijks leven weer op te pakken. Maar de eerste gevolgen van de bezetting worden al gauw voelbaar. De werkeloosheid begint in juni 1940 al toe te nemen. Aan de Dijkstraat en Middelbuurtseweg worden 2 werkkampen ingericht, maar werklozen kunnen ook in Duitsland gaan werken. De plaatselijke wolfabrieken moeten vooral sokkenwol gaan produceren voor de bezetter. En ook de sigarenfabrieken worden verplicht aan de Duitsers te leveren. Naarmate de oorlog vordert, worden de maatregelen steeds strenger. Vanaf september 1941 mag de gemeenteraad niet meer vergaderen. De burgemeester wordt nog ondersteund door 2 wethouders. Als een van hen overlijdt, komt er een NSB-wethouder. Kort daarna moet de burgemeester opgeven hoeveel Joden er in de gemeente wonen. Steeds meer dingen worden gevorderd. Radio's, fietsen, kerkklokken, auto's. Eten wordt schaars en met een distributiesysteem verdeeld. Ook steeds meer mensen moeten verplicht uit Veenendaal vertrekken. Joden moeten verplicht in Amsterdam gaan wonen en worden afgevoerd naar vernietigingskampen. Werken in Duitsland wordt voor veel mannen verplicht, tenzij je kunt aantonen dat je vrijstelling hebt. Je mag niet zomaar 's avonds de straat op en de overtreding wordt streng bestraft. In de laatste maanden van de oorlog zelfs met de doodstraf. Straks gaan we verder, maar eerst gaan we naar een liedje luisteren, wat de laatste tijd veel in het nieuws is geweest ook. Namelijk, we gaan luisteren naar 2 nummers van het Eurovisie Songfestival. Eerst die van Django McRoy, Bird of a New Age. Het broccoli-lied, ook wel bekend. En daarna een lied van eerder, The Common Linnets met Calm After the Storm.
Your rhythm is rebellion. They try.
Calm After the Storm van de Common Linnets. En we gaan weer verder met de Veenendaalse Tweede Wereldoorlog. Interessante verhalen. Zo nu over de Jodenvervolging in Veenendaal. Veenendaal heeft al sinds de 17e eeuw een kleine maar zeer hechte Joodse gemeenschap. Veel Joden zijn ondernemers. Zo is de Veenendaalse stoom, spinnerij en weverij opgericht door de Amsterdamse familie Bottenheim. Aan het einde van de 19e eeuw trekken steeds meer mensen naar Amsterdam, omdat het daar in een grotere gemeenschap makkelijker is om volgens de voorschriften van het geloof te leven. En eind 1941 moet de Veenendaalse burgemeester opgeven hoeveel Joden er nog in het dorp wonen. Er staan nog maar 22 namen op de lijst, waaronder 3 mensen die uit Duitsland gevlucht zijn. Ze zijn hier ook niet veilig, want vanaf 1942 wordt de Jodenster verplicht en moeten mensen van Joodse afkomst naar Amsterdam verhuizen. Sommigen geven gehoor aan de oproep, zoals Bram en Emma van Essen van de winkel Het Suikervat in de Hoofdstraat. Zij maken zelfs een einde aan haar leven. Hij wordt in een kamp vermoord. Anderen duiken onder bij bekende of zakenrelaties, maar soms ook bij wildvreemden. Naar schatting 100 Joden duiken tijdens de oorlog onder in Veenendaal. Mensen nemen hen vaak met gevaar voor eigen leven in huis. De familie Vinken aan de Buurtsteeg helpen maar liefst 17 mensen de oorlog door. In de Pnieuwkerk mag een Joods jongetje een nacht onder de spreekstoel schuilen als er razzia's gaande zijn. Het loopt echter niet vaak goed af. Zo overlijden Jozef van Praag en Gerdy Pinto terwijl ze ondergedoken zijn in Veenendaal. Ze worden stiekem in de tuin begraven en na de oorlog herbegraven op de Joodse begraafplaats aan de Parallelweg. Velen worden alsnog opgepakt en naar de vernietigingskampen gestuurd. Na de oorlog zijn er nog maar een paar mensen van de eens zo hechtere Joodse gemeenschap. Er zijn niet genoeg mensen meer om diensten te houden en de tijdens de oorlog vernieuwde synagoge gaat niet meer open. Het gebouw wordt een paar jaar later verkocht en gesloopt. Er is weinig aandacht voor de Joden die de oorlog hebben overleefd. De meeste Veenendaalers hebben hun eigen oorlogsleed te verwerken. De laatste Joden verhuizen naar andere plaatsen in het land of naar Israël. In 1985 wordt een gedenksteen onthuld in de Duivenweide met de namen van de Joodse Veenendaalers die tijdens de oorlog zijn omgekomen. Maar in Veenendaal is ook het verzet zeer actief geweest. Aan het begin van de oorlog is er zo nog geen georganiseerd verzet van Veenendaal. Af en toe zijn er spontane acties. Zo liep in Lampengietersavond 1941 uit op een demonstratie tegen de Duitsers. Als omstanders spontaan vaderlandse liedjes gaan zingen. De Duitsers gijzelen daarom 7 vooraanstaande Veenendaalers in kamp Amersfoort. Op verschillende plekken in het dorp verschijnen leuzen als Ozo, Oranje zal overwinnen, of Oranje boven. Bijvoorbeeld op een muur van Scheepjeswolffabriek. In 1942 moeten Joden verplicht een Jodenster gaan dragen en naar Amsterdam verhuizen. Vanaf daar worden ze afgevoerd naar de vernietigingskampen. Dominee Frits Slomp uit Heemse, ook bekend als Frits de Zwerver, waarschuwt al vroeg in de oorlog op allerlei bijeenkomsten dat de Duitsers Joden willen vernietigen. Samen met Helene Kuipers Rietberg richt hij eind 1942 de landelijke organisaties voor hulp aan onderduikers op. In diezelfde periode preekt hij ook aan de Brugkerk aan de Kerkenwijk. Na de afloop van de dienst is er een bijeenkomst in het huis van Ad van Schuppen, zoon van een van de oprichters van de Ritmeester Sigarenfabriek, om te kijken of er ook een plaatselijke afdeling van de LO opgezet kan worden. Na afloop trekken 5 van de 9 aanwezigen zich terug. De 4 overgebleven mannen, Dirk van Beek, Ab van het Riet, Ad van Schuppen en Jaap Spruit, gaan verder met de oprichting van een organisatie die voedselbonnen en valse papieren regelt voor de onderduikers in Veenendaal en de wijde omgeving. Als in 1943 het leger in krijgsgevangenschap geroepen wordt, neemt het werk sterk toe. Naar schatting ondersteunt de LO van Veenendaal gemiddeld tussen de 600 en 700 onderduikers. In 1943 richt Dirk van Voort samen met zijn 2 ondergedoken militairen de knokploeg KP Veenendaal op. Vanuit zijn kosthuis aan de Nieuwe Weg organiseert hij wapendroppings en overvallen op de distributiekantoren. De beide groepen werken samen met de ambtenaren op het gemeentehuis. De verzetsgroepen worden getipt over aanstaande razzia's of maatregelen van de Duitsers. In ruil daarvoor beloven de verzetsmensen het gemeentehuis niet te overvallen. Als in het najaar van 1944 1000 evacuees uit de regio Arnhem naar Veenendaal komen, kan het verzet in chaos makkelijk aan bonnen en papieren voor onderduikers komen. Vanaf 1944 opereert ook de groep Albrecht in deze regio. Deze groep met vertakkingen over het hele land verzamelt vooral militaire inlichtingen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het illegale blad Frontnieuws. Op 21 november 1944 gaat echt mis. In Ede worden een paar couriersters gepakt met informatie over een bijeenkomst van het verzet in Utrecht. Omdat een van hen een foto van haar Veenendaalse verloofde Tom van Doorn bij zich draagt, gaat de Duitse sigaretdienst naar het huis van Toms ouders in de Hoofdstraat. Daar worden alle aanwezigen opgepakt. De SD doet ook onderzoek in huizen van andere verzetsmensen en zo volgt een golf van arrestaties. Het grootste deel van het verzet in deze regio wordt opgerold. Slechts een handvol mensen zal het overleven. Daarom toch blijft het verzet tot het einde van de oorlog actief. Nou, erg interessant verhaal over de Tweede Wereldoorlog en vooral dan het verzet in dat geval. En nu gaan we over naar Frank Valli met Can't Take My Eyes Off You.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Wall, slipping and sliding, the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la. In het najaar van 1944 krijgt Veenendaal met verschillende groepen mensen te maken die onderdak moeten vinden in het dorp. Ten eerste worden er voor het versterken van de stellingen dwangarbeiders en krijgsgevangenen naar Veenendaal gehaald. Hoeveel mensen dat precies geweest zijn is moeilijk na te gaan, maar het gaat al gauw om honderden mensen. Een groep van ruim 100 Italiaanse krijgsgevangenen wordt ondergebracht in een werkkamp aan de Middelbuurtse weg. In november 1944 komen er na een razzia ook zo'n 130 mans uit Schavenzanden om aan de stellingen te werken. Zij vinden onderzoek in de Nieuwewegse school en na enkele maanden mogen zij weer naar huis. Al vanaf 1942 vangt Veenendaal evacuees op. Eerst betreft het vooral inwoners van de kustplaatsen die moeten vertrekken vanwege de bouw van de Atlantic Wall. En in september 1944 wordt Veenendaal echter overspoeld als Arnhem en de omliggende plaatsen ontruimd worden, na operatie Market Garden. Deze mensen moeten vertrekken. De stroom evacuees wordt in eerste instantie naar Apeldoorn gedirigeerd, vanwaar ze verdeeld worden over de regio. Niet iedereen wacht erop. Sommigen vertrekken direct naar familie of vrienden of familie. Een paar duizend mensen komen in Veenendaal terecht. Er wordt inderhaast een evacuatiedienst opgericht die alles in goede banen moet beleiden. Het kantoor is in kerkelijk gebouw El Teto aan de Fluiterstraat en de medewerkers zijn vooral tienerjongens. Deze jongens lopen minder risico om opgepakt en te werk gesteld te worden dan volwassen mannen. Kort daarna, op 1 oktober, wordt ook Wageningen ontruimd. Het merendeel van de inwoners komt ook in Veenendaal terecht. Bij gebrek aan auto's worden de patiënten van het Wageningse ziekenhuis met bakfietsen naar Veenendaal vervoerd, waar in allerlei een noodziekenhuis wordt opgericht in het werkkamp aan de Dijkstraat. Begin moeten de mensen vanwege de kou weer verhuizen. De directie van de Scheepswol biedt een nieuwe locatie, nieuw deel van de fabriek, dat toch leeg staat wegens gebrek aan grondstoffen, aan als nieuwe locatie. Begin december 1944 herbergt Veenendaal volgens een schatting van burgemeester Van Kuik rond de 10.000 evacuees, op een eigen bevolking van ongeveer 15.000 inwoners. Om iedereen van voedsel te voorzien wordt er een gaarkeuken ingericht in de Frisia-fabriek aan de Kerkenwijk. Veel van de evacuees blijven hier tot het einde van de oorlog. Een paar jaar na de oorlog, bij de viering van 400 jaar Veenendaal in 1949, krijgt de gemeenteraad een bijzonder cadeau van de gemeente Wageningen. Een voorzittershamer met daarop een verwijzing naar deze periode. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren naar deze radio-uitzending van vanavond. We zijn over 2 weken weer terug. En tot die tijd wens ik u een hele fijne avond. En geniet van het nummer I Don't Want to Set the World on Fire van de Inkspots.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. in my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore?
Het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.